Fijn om vanmorgen bij u te mogen zijn. Ik heb ernaar uitgezien. Ik begin met Matteüs 1. En ik lees u, zoek u rustig op, vanaf vers 18. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, want hij kwam uit het geslacht van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd, waardoor de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard gaf. En hij gaf hem de naam Jezus. Daar zongen we ook van. Jezus. Dan neem ik u nog even mee naar Lucas 2. Allemaal van die bekende gedeeltes, maar ze zijn, en ik hoop dat dat bij u ook altijd weer is, hartverwarmend. Hartverwarmend wat de Heere ons in zijn genade geschonken heeft. En dan neem ik u mee naar Lucas 2. En daar staat ook zo'n bijzonder stukje van het werk van God. Als je leest vanaf vers 25. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. Een heel bijzondere man. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei, nu laat uw Heere, uw dienstknecht gaan, in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover deze wonderbare woorden van God. Hij begon zo schitterend, hè? Bij de schepping van de mens. Die een weinig minder geschapen werd dan de engelen en met eer en glorie gekroond. Dat moet wat geweest zijn. Het was in het paradijs geleid Immanuel. God met ons. Want er was een geweldige relatie tussen God en Adam. En God was bij hem. En God sprak met hem. En gaf hem zijn opdrachten. Dat moet geweldig zijn geweest. Zo'n relatie. Helaas niet voor lang. We weten dat. Want Satan wist deze twee mensen tot zonde te verleiden. En de gloriekroon van de mens verdween volkomen. En verwoestende zonde en verdorvenheid kom ervoor in de plaats, in het hart van de mens. Waardoor die schitterende gemeenschap met God volkomen werd verbroken. En God met ons was voorbij. Maar het mooie en het bijzondere is, de liefde van God bleef onveranderd naar ons mensen uitgaan. Zo is God. En hij verlangde er nog steeds naar. En tot op vandaag om bij zijn schepselen te zijn. En dat blijkt bijvoorbeeld na de uittocht uit Egypte. U kent de geschiedenis, ze moesten de tabernakel, de tent ter ontmoeting maken. En God zei, ik wil in hun midden wonen. Het initiatief lag meer bij God, Immanuel, God bij ons. En later, in het beloofde land, bouwde Salomo de tempel. En God ging wonen bij zijn volk. In de tempel die vervuld werd met zijn heerlijkheid. Jawel, nog wel verborgen in het heilige der heiligen. Want een mens zou immers onmiddellijk sterven in de ontmoeting met God. Maar ook toen bleef het niet zo lang goed gaan. Want de afval van God werd snel openbaar. Salomo, die zo goed begon. Zoals zoveel mensen dikwijls goed beginnen. Hij ging naar de afgoden van zijn heidense vrouwen. En hij verliet God. En het erge was, hij sleepte het hele volk mee. Oh, wat hebben leiders vaak een grote verantwoordelijkheid. En Salomo sleepte ze mee. Terwijl de Heere had gezegd, en ze wisten het. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ook toen had het grote gevolg. Oh, God heeft het nog een tijdje geaccepteerd. Totdat de maat vol was. En dat is altijd bij God. God grijpt pas in als de maat vol is. In Ezekiel 11 vers 23 staat. Dat de Heere niet meer bij zijn volk kon zijn. Dat de Heere de tempel heeft verlaten. God was weer vertrokken. En zelfs de tempel werd verwoest. Later werd de tweede tempel gebouwd. Toen ze terugkwamen uit de ballingschap. Maar weet u, nergens lees je meer dat God is teruggekomen. Het God met ons was volkomen voorbij. En dat is het meest trieste wat er is. Als God er niet is, dan is het hopeloos. Er was alleen nog die belofte uit Jesaja. En de maagd zal zwanger worden. En een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. En daarin toonde God opnieuw zijn eeuwige liefde en trouw voor zijn volk Israël. En God zou in Jezus Christus zichtbaar terugkomen als de Immanuel. God met ons. Opnieuw. Maar nu volkomen anders. En daarvoor legde de Zoon van de Allerhoogste God zijn heerlijkheid af die hij had in de hemel. En hij, Immanuel, daalde neer in de baarmoeder van Maria. En uit haar geboren heeft hij als de enige zonderloze mens, want hij was volkomen mens, onder ons gewoond. Het wonder der wonderen. En je kan er veel over zeggen en veel over filosoferen, maar alle woorden schieten tekort. Over dat wat God gedaan heeft in zijn Zoon. Ik heb u er net gezegd. Dat ze een tweede tempel hadden gebouwd. Maar God was er niet. De tempel in Jeruzalem was leeg. God was ver weg. En de ark van het verbond was volkomen verdwenen. En men zegt vandaag dat hij in Ethiopië staat. Maar niemand mag hem zien. Maar nu was Jezus er. En in Johannes 2 staat ook zo'n wonder. Vers 19 en 21 zegt Jezus, hij die Immanuel is. Breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. En hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Zijn lichaam was nu de levende tempel in Israël. Want Colossense 2 vers 9 zegt, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En dat toont ons, u en mij, dat hij waarachtig God is. En dat heeft hij ook zelf gezegd, ik en de Vader zijn één. Wonderbare dingen zijn er gebeurd in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Voor ons heidenen was God alle eeuwen de grote afwezige. Wij leefden eeuwenlang zonder God, zegt Paulus later. En zonder hoop. En we leefden nog in diepe duisternis ook. We hadden niks. Niks. Maar ook wij zijn geliefd door God. Vergeet het nooit, wie je ook bent. Je bent geliefd door God. En de oude Simeon, die wonderbare openbaring kreeg. Als je erover nagedacht, was hij eigenlijk de enige die echt wist dat hij niet zou sterven voordat de gezalfde des Heren zou komen. Ik weet niet precies wanneer hij zegt, maar misschien wist hij het nog eerder dan Maria. Maar hij wist het. Deze Godvrezende man. En dat is zo'n wonder, mijn lieve broeders en zusters, als je Godvrezend bent, dan maakt God je soms wonderbare dingen bekend. Dat is zo geweldig als je dat in het leven mag ervaren. Dat heeft hij ook ervaren. En zijn ogen hebben hem gezien. En dan bevestigt hij ook die geweldige belofte uit Jesaja 47. Hij zal een licht zijn om de heidenen te verlichten. En eens is het niet meer alleen Israël, maar is het voor de hele wereld. Nu is het ook voor ons, Immanuel, God met ons. En dat kan je zo blij maken. Dat kan je zo blij maken, dat het zo is. In deze duistere wereld, vandaag ook, enorm duister, daar is Christus. Daar is die ster. Hij is gekomen. Zo heeft God het heilig in Christus geopenbaard voor Jood en Heiden. En God had in de eeuwigheid dat raadsbesluit al genomen om ook voor ons Christus naar deze wereld te zenden. Helaas, opnieuw heeft Israël hem verworpen en zelfs aan het kruis genageld. Aan het kruis. Maar welke liefde van God dat er ook voor Israël opnieuw in de eindtijd nog verlossing zal komen. Wij hadden het al lang afgeschreven. De kerk schrijft Israël ook af. Maar God niet. God komt erop terug. Opnieuw verlossing voor Israël. Als Christus terugkomt op de Olijfberg. En ze zullen zien wie zij er stokken. En bid maar voor Israël dat dat spoedig gaat gebeuren. Israël ja, als volk staat nu op een zijspoor. Het heil is nu voor ons heidenen. Nu voor ons. Heil en vrede wordt gebracht aan een wereld. Verloren in schuld. Gods belofte worden zo heerlijk vervuld. En Christus kwam om Gods eeuwige raadsbesluiten uit te voeren. Er was eigenlijk maar één raadsbesluit. Namelijk om de verbroken relatie door de zondeval van Adam en Eva met ons te herstellen. Dat was zijn grote eeuwige opdracht. En daar had hij alles voor over. En daarom worden wij ook opgeroepen ons te bekeren vanuit de duisternis tot het licht. En van de macht van Satan tot God. En God roept alle zondige verdorven mensen op om tot hem te komen. Want hij wil niet dat ze verloren gaan. Maar behouden worden. Dat is het beste nieuws wat er is. Dat is het beste nieuws wat we kunnen uitdragen. Ook in deze kersttijd. Door het kruis van Golgotha. Komt Gods wonderbare liefde nog steeds tot ons. Het is gegaan van de kribbe naar de diepste ontluistering op het kruis. Laten we dat nooit vergeten, mijn broeders en zusters, vrienden. Gestalte of glorie had hij niet meer. Hij was veracht, de ontwaardigst onder de mensen. En Psalm 22 zegt, daar zegt hij zelf, ik ben een worm. Een worm. En geen man, een smaad, en veracht door het volk, en ze bespot mij. Dat was de prijs die hij betaalde om mij te redden. Mij, En legt u die vinger ook maar naar uw hart. En zeg het maar in uw hart. Om mij te redden. Zo lief had God de wereld. Had God u en mij. Niet de kribbe, maar het kruis van Golgotha. Was de enige mogelijkheid om met God verzoend te worden. Want wij kunnen dat zelf niet. Wat we ook proberen. Wij maken onze schuld elke dag alleen maar groter. Alleen door bekering kan de verbroken relatie met God hersteld worden. Want op het kruis worden onze zonden en schuld weggewassen door zijn bloed. Er wordt de vijandschap gedood. Daar worden we gerechtvaardigd uit het geloof. En daar ontstaat die wonderbare vrede met God. En wordt de toren van God veranderd in Gods wonderbare liefde voor ons. Oh, ik weet het. Velen van ons die hier zitten, misschien wel allemaal. Ik weet het niet, ik kan niet in jullie harten kijken. Maar als er nog iemand is die zich nog nooit bekeerd heeft, bekeer je dan vanmorgen nog. Het kan nog. Het is nog genadetijd. En kom dan tot Jezus. Hij stierf ook voor u, voor jou. Ook weet ik, velen van ons zijn tot bekering gekomen. Zijn gerechtvaardigd. Hebben zich laten dopen. En is het een heerlijke realiteit. Wat Paulus zegt in Efeze 2 vers 14. Maar thans in Christus Jezus. Zijt gij, ben jij. Die eertijds veraf was. Dichterbij gekomen. Bij het hart van God. Waardoor? Door het bloed van Christus. Door het bloed van Christus. En dat heeft, mijn broeders en zusters, grote positieve gevolgen voor ons leven. En ik ervaar ze elke dag. Want het is zo geweldig wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14 vers 23. Indien iemand mij lief heeft. En als je dan bekering bent gekomen, dan heb je de Heer toch van harte lief of niet? Dan zal hij ook mijn woord bewaren. Dan is de Bijbel je uitgangspunt voor het leven. En mijn Vader zal hem lief hebben. We hebben de liefde van de Vader. Maar dan komt het, dan komt dat meest geweldige. En, zegt de Heer Jezus, wij zullen tot hem komen. En bij hem wonen. En zo wonen God de Vader. En God de Zoon. Door de Heilige Geest in ons leven. Net zo'n groot wonder. Net zo'n groot wonder. Dat God zo in ons woont. En daardoor heb je nu in de weg van bekering en wedergeboorte een volkomen ander en nieuw leven gekregen. Dat oude is voorbij. We hebben een nieuw leven gekregen. Een leven wat blijft tot in eeuwigheid. En dat is een geweldige, heerlijke realiteit. Begrijpen doe ik er niks van. Maar het is goddelijk waar. En als je hem aangenomen hebt en een kind van God bent geworden, ga je dat ook op een geweldige wijze ervaren. En ik hoop zo van harte dat u dat echt ervaart. En bedenk dat is een ogenblik. Dan zouden we gewoon een paar minuten stil moeten zijn. Bedenk dat is een ogenblik. De Heilige God, die nu je Vader is. En zijn Heilige Zoon, die je redder en zaligmaker is. Dat die nu samen in de troon zitten, daar in de hemel. En zij wonen door God de Heilige Geest, de trooster, in ons hart. En daarom eerst was het God met ons. En nu je opnieuw geboren bent, is het dus God in ons. God woont in ons. En dat betekent nogal wat. Dat betekent heel veel. Ik heb net gezegd, Christus was hier op deze aarde een levende tempel. En wat zegt Paulus? Dat ook wij nu een levende tempel van God zijn. Zoals u hier zit als kind van God, bent u een levende tempel van God. En we moeten ons dat eigen maken. Want als je dat echt beseft, wie je bent geworden, dan ga je heel anders leven. En weet u wat nou zo jammer is? Dat zo weinig christenen dat ook doen. Men heeft vaak geen besef dat men Gods tempel is. En leven daarom nog zo vaak hun oude leven. Maar het gaat erom dat wij dat nieuwe leven gaan leven. Aangestuurd door de Heilige Geest. In Jeremia's dagen. In Jeremia's dagen. was daar ook de tempel. En de tempel in Jeremia's dagen was vol afgoderij en zonde. En die tempel is te gronde gericht en verwoest. God kon er niet meer zijn. En het volk ging 70 jaar in de ballingschap. En Paulus zegt in 1 Korinthe 3 vers 17. Als iemand, en hij spreekt tot de kinderen van God. Als iemand de tempel van God te gronde richt. En jij, u en ik zijn die tempel. Dan zal God hem te gronde richten. Wat een raar waarschuwing. Om toe te zien op je leven. Dat niet de afgoden en de zonde je leven weer vervullen. Maar dat je leven rein en heilig voor God is. En daarom de vraag vanmorgen. En u hoeft mij geen antwoord te geven. Waar is onze tempel mee gevuld? Waar is hij mee gevuld? Het antwoord mag u zelf geven. Maar ik weet. Alleen als we ons elke dag aan God wijden. Als een levend offer, heilig en voor de Heere welgevallig. Dan ben je ook een reine en heilige tempel. En dat heeft te maken met overgave aan de Heere. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En God wil dat je levende relatie met de Vader en de Zoon namelijk zichtbaar wordt. In je handel en in je wandel. In je woorden en je daden. In 2 Korinthe 3 vers 17 staat, de Heere is nu geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wordt vaak verkeerd gebruikt. Nee, niet een vrijheid tot een wetteloos en bandeloos leven. Maar de vrijheid om je helemaal uit te leveren aan de Heere. En er voor hem te zijn. Alle dagen van je leven. En vers 18 zegt dan, wij allen. En hij spreekt tot de gemeente, hij spreekt tot u, maar ook tot mij. Die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Worden van gedaante veranderd. God wil ons leven veranderen. Naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals die door de geest van de Heere bewerken. Dat wil de Heilige Geest uitwerken. En weet je, in de spiegel zie je mezelf. Je hebt vanmorgen allemaal in de spiegel gekeken. En wat zie je dan? Zie je dan die oude mens nog? Of is er iets van de nieuwe mens te zien? Als het goed is, zie je het gevolg van de wedergeboorte. En dan zie je iets van de heerlijkheid van God. Ga maar kijken. Je doet de stad helemaal. Wat een chagrijnige mensen. Wat een mensen met lange gezichten. En er is niets goed. Oh, u kent het net zo goed als ik. Hoef er niks van te zeggen. Maar hoe zijn wij? Hoe zijn wij? Als de Heilige Geest in ons kan werken en de ruimte krijgt. De Heilige Geest die aangestuurd wordt vanuit de hemel. Dan krijg je een heel andere uitstraling in je leven. Dan gaan mensen tegen je zeggen, wat is er met je gebeurd? Wat is er met je gebeurd? Hoe komt het toch dat je zo veranderd bent? Want je hebt de uitstraling van rust en vrede. En je hardheid wordt zachtmoedigheid. Dat is zo mooi als je die uitstralingen. Wij waren bij de specialist en hij zei niet ver. Hij zei, ik zie dat jullie rust en vrede hebben. Ik zie het. Is het in ons te zien? Is de hardheid uit ons weg en zijn we zachtmoedige mensen geworden? Zijn we veranderd van een liefdeloos naar een liefdevol mens? Zijn we al vriendelijker geworden en barmhartig? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik sprak pas iemand, een kind van God, en hij zei, en hij had wat tegen die ander, hij zei, ik vergeef het hem nooit. En ik zie dat het niet goed gaat in zijn leven. Oh, er kan ons veel pijn en verdriet gedaan worden. En toch vraagt de Heer om te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun. Dat moeten de beelden zijn van ons leven. Dat zijn de kenmerken van de heerlijkheid van Christus in ons. En weet u wat zo mooi is daarin wordt? God verheerlijkt. daar wordt God verheerlijk. En daar kan het niet anders. Of je gaat er ook van getuigen. Van de God die in je woont. En je leven leidt. Die je de mogelijkheid geeft alles in zijn handen te leggen. En alles los te laten en aan hem over te laten. Die je diep pijn heeft weggenomen om enkele dingen te noemen. Die je wonden heeft gebalsemd met zijn liefde. Die je geholpen heeft om je verdriet een plaats te geven. En dat je er niet in bent blijven hangen en bent weggezonken. Maar dat de Heer je eruit getild. Die je leven zo mooi maakt, zodat inderdaad het oude achter je ligt. Dan mag je getuigen. En je moet getuigen. Gij zult mijn getuige zijn, dat je op hem vertrouwt en niet vreest in het leven van elke dag. Ook in de tijd waarin wij leven. Dat je bijna niet meer naar de pinautomaat durft te gaan. Of dat je misschien doodgestoken wordt. Dat je niet meer buiten durft te komen. En de angst van de mensen wordt steeds groter. Laat je niet bang maken. Wat er ook gebeurt. Hij is met je, hij is in je en hij is voor je. Dat is een reële werkelijkheid voor de kinderen van God. Hij is mijn sterkte, omdat hij God de Almachtige is en alles aan hem onderworpen is. Dat is onze God. Nee, dat is mijn God. En ik hoop dat u dat ook kunt zeggen, dat is mijn God. Waar ik op kan en wil vertrouwen met heel mijn hart. Zo maak je hem groot in je leven. In een leven van geestelijke kracht. En dat heeft de tijd van geestelijke armoede, waarin wij leven, zo nodig. Dat er nog mensen zijn die opstaan. En daarvan getuigen. Die dat echte christenleven ook echt willen leven. En het kan alleen maar je bereid bent om jezelf volkomen aan hem over. En als je zijn geliefd kind bent en in de spiegel kijkt en je mist die wonderbare uitstraling van de heerlijkheid, dan moet je je afvragen, wat is er aan de hand? En dat kan maar één ding zijn. Dat komt dan omdat je tempel onrein en onheilig is geworden. En dan is de Heilige Geest die in je woont bedroefd en uitgedoofd. Ook deze dingen moeten we tegen elkaar zeggen. Dan kun je maar één ding doen. Terugkeren van je dwaalweg. Je schuld beleiden. En zijn bloed zal je reinigen. En dan maak je weer een nieuwe start. En dan komt die heerlijkheid weer terug. En als je persoonlijk weet dat het God in mijn werkelijkheid geworden is. En daarna leeft. Dan is het ook God voor mij. Romeinen 8 vers 31 zegt immers. Als God voor mij is. Wie? Zal dan tegen mij zijn? Ik zal het antwoord geven, de hele wereld. De hele wereld is tegen ons. Maar zijn wonderbare kracht wordt in je geopenbaard om meer dan overwinnaar te zijn. En dan kan niets meer scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dan ben ik ook met Christus overwinnaar. Dan heeft Satan ook geen macht meer over je leven. Dan zullen de verzoekingen en verleidingen je niet meeslepen naar de wereld en de zonde. En dan zijn we ook nuchter en waakzaam. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw in onze tijd. Om je te verslinden, om de gemeente stuk te maken. Maar in Christus overwinningskracht zul je sterker zijn dan de machten der duisternis. Dat is het overwinningsleven. God en dat overwinningsleven, mijn lieve broeders en zusters, is zo belangrijk. Want in het herdenken van de eerste komst zien we toch rijkhalsend uit. En dat was ook in de liederen naar zijn wederkomst. We leven in de eindtijd. Kijk maar wat er allemaal gebeurt. Ik hoef het niet te vertellen vanmorgen. U weet het net zo goed als ik. Ik kan niet anders concluderen. Het zijn echt de laatste dagen wat de Bijbel zegt. De dagen, zegt Paulus, van zware tijden. En dat betekent dat er voor de gemeente van Christus spoedig wonderbare dingen gaan gebeuren. Hef je hoofd omhoog. Want als eerste zal de bezuin klinken. Er hoeft niets meer te gebeuren. Geen profetie hoeft er meer vervuld te worden. De maat moet vol zijn. En in een ogenblik zullen we opgenomen worden. De graven van de ontslapen, u weet het. Ga open en ze zullen ontwaken en opstaan uit het graf. En als wij dan nog leven, en wat hopen we eigenlijk allemaal, dat we dan nog leven, dan gaan we samen met hem de Heer tegemoet in de lucht. Ons lichaam wordt totaal veranderd. Je hebt niks meer nodig van het oude. Je mag je kunstgebied uitdoen, je mag je bril afzetten, je gehoorapparaat wegdoen. Alles wordt nieuw, broeders en zusters. Een nieuw verheerlijk lichaam, gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Christus. En wat er ook in je lichaam is, of er nu kanker in je lichaam is, of andere dingen in je lichaam, omdat je longen het niet goed meer doen, het zal allemaal voorbij zijn en nieuw zijn. Wat een wonder. Dat is Gods genade en Gods liefde. Voor u en voor mij. En het zal vanaf dat moment onvergankelijk en onsterfelijk zijn. En dan gaan we met hem naar het Vaderhuis. Daar heeft hij alle plaats voor ons bereid. Oh, dan weten we dat het op de wereld nog veel erger gaat worden. Absoluut. Als je nu ziet hoe erg het al is, dan begint de tijd van de grote verdrukking, heeft de Heer Jezus gezegd. Een onvoorstelbare tijd die nog nooit is geweest en daarna ook nooit meer zal zijn. 7 jaar lang. Maar er komt een eind aan. God volvoert zijn plan. Het einde daarvan is dat wij met Christus in heerlijkheid terug zullen komen vanuit de hemel naar deze aarde. Als hij zal afrekenen met alle vijanden die Israël hebben willen vernietigen. Met alle vijanden die opgetrokken zijn om Israël compleet van de wereld te verwijderen. Hij zal afrekenen. En dan wordt het Messiaanse vrederijk werkelijkheid. Onder de wonderen. En zal Christus als koning, als enige, heersen over deze aarde en wij met hem. En dan, ach, we zingen er zoveel van in deze dagen. Vrede op aarde, want er is geen vrede. Dan zal er vrede op aarde zijn. Waar we nu alleen maar van zingen. Is dat het einde? Nee. Want ook aan het vrederijk komt nog een einde. En daarna zal het oordeel plaatsvinden. Over alle mensen die goddeloos hebben geleefd. Voor eeuwig verloren. En omdat God het niet wil en wij niet, moeten wij getuigen van de hoop die in ons is. Wij kunnen geen mensen bekeren. Was dat maar waar? Dat kunnen we niet. Maar wij kunnen wel getuigen. Omdat mensen gaan zien de leegheid, de zinloosheid van hun goddeloze leven. En zich tot Christus zullen keren. Maar dan komt het meest geweldige nog. Dan komt onze eindbestemming. Onze eindbestemming. Want er komt een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid van. En dan zal God weer bij ons wonen, zoals het was in het paradijs. Voor eeuwig en altijd. En we zullen God zien, van aangezicht tot aangezicht. En dan zal God alles in alle zijn. Dat is uw en mijn toekomst. Kijk niet naar dat korte poosje hier. Kijk over alles heen. Naar een wonderbare toekomst. En als je daaruit gaat leven, dan ga je God nu al de glorie brengen. Dan ga je God nu al groot maken. Dat dit onze eeuwige heerlijke toekomst is. Die hij voor ons bereid heeft al in de eeuwigheid. En alles door die ene, de Immanuel. Die er alles aan heeft gedaan. Om dat aan ons te kunnen schenken. En dan zeggen we Maranatha. Kom spoedig. Ik wens u alle gezegende kerstdagen. Dicht bij hem. En kijk maar over de kribbe. En het kruis heen. De hemel staat al open.